Jeremia 2 vers 13 zegt, twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Eigenlijk hebben we allemaal als mensen die neiging. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. Dat spreekt natuurlijk over God, dat spreekt over Jezus. En we kunnen Jezus kennen, we kunnen alles doen, maar toch kunnen we hem verlaten. En als er een fontein, als er een bron van levend water in ons leven is, toch kunnen we ons schuldig maken, bewust of onbewust, aan het graven van eigen waterkelders. Waar volgens de Bijbel scheuren in zitten en waar geen helder sprankelend water in zit. En die uitleg heb ik gewoon daarvan nagezocht. Hoe kan dat nou? En dat overkomt mij zelf ook. Je bent soms zo druk met de wereld, soms zo druk met je werk, soms zo druk met alles, dat je gewoon van binnen merkt dat je droog bent. Dat je gewoon echt gewoon helemaal op jezelf gericht bent, op je dingetjes. Het heeft niks met je geloof te maken. Het is ook niet zo dat je dingen verkeerd doet, maar het overkomt je soms gewoon. Je bent druk met van alles. Je schakelt gewoon over eigenlijk op je menselijke modus. En we hebben die neiging allemaal, dat we overschakelen gewoon op onze eigen krachten, op onze eigen inzichten. En de Bijbel noemt dat we dan uitdrogen. Dat we gewoon geen water meer hebben in onze ziel. Dat we gewoon dorstig zijn, uiteindelijk. En wat kunnen we daarmee doen? We gaan een verhaal pakken uit Genesis 26, vers 12 tot en met 22. En dat gaat over Isaac. En deze tekst zegt, Isaac zaaide in het land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar, door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. Toen vertrok Isaac en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. En ook Isaacs knechten gingen in het land in het dal aan het graven. En zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gera maakten ruzie met Isaacs herders. Dat water is van ons, zeiden ze. En omdat hij daarover oneenigheid met hem had gekregen, noemde hij die bron Ezek. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. En daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem een Rehobot, want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. En Isaac woonde dus eigenlijk min of meer in het beloofde land. Ik weet niet of wie dit verhaal kent. Maar ik vond het heel frappant in de context van uitdrogen. En we gaan even een paar dingetjes naar kijken. Isaac was vertrokken naar Gerar. En Gerar was het land van de Filistijnen. De betekenis van Gerar, dat staat voor strijd en twist. Maar het land van de Filistijnen, en daar is het interessant, de Filistijnen, het geestelijke beeld van het land van de Filistijnen staat voor ons mens zijn, ons menselijkheid, dat staat voor ons vlees. Ons menselijkheid, ons karakter, onze natuur, diegene wie wij zijn, altijd geweest zijn zoals wij geboren zijn. En het land van de Filistijnen staat voor de wereld, eigenlijk. En Isaac moest naar dit land vertrekken. En het beeld daarvan is dat ook een ieder die eigenlijk, zeg maar, ook al ben je gelovig, kom je tot Jezus, eigenlijk komen we allemaal weer in het land van de Filistijnen. Eigenlijk hebben we allemaal nog met ons oude natuur te maken, met ons oude karakter, met ons oude ik, met ons mens zijn. We kunnen helemaal vol zijn van God en het kan allemaal in ons hoofd zitten, maar toch kunnen we soms in het land van de Filistijnen zijn. En ook al zijn we daar, want in principe zijn we dat ook echt. Maar hoe gaan we daarmee om? Wat gaan we daar doen? En dan zie je dat Isaac hier, hij wordt ook, God zegt ook, ik wil dat je daar blijft. En hij wordt daar gezegend. Hij wordt daar schat en schatrijk. En de Filistijnen worden daar jaloers op. En dat is een prachtig beeld. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar dat zag je ook in de staat Orissa. Hier werden mensen vermoord. Want deze mensen waren gewoon echt eenvoudige, primitieve stammen. Die geen toegang hebben tot sociale systemen of tegen de economische systemen. Geen mogelijkheden om zeg maar ook iets te groeien. En deze mensen is het evangelie verteld. En deze mensen zijn tot geloof gekomen. En werden gezegend. Want dat is wat de Bijbel zegt. De opbrengst van hun veld werd gezegend. Ook, dus er gebeurde wat. En dat heeft de Hindoes, en laten we in dit geval de Filistijnen noemen, heeft hun aangezet tot haat en jaloezie. En ze hebben dat gezien en zeggen van, hey, dit volk dat groeit en dat wordt gezegend en dat willen we niet, want ze zijn lage kasten, ze zijn uitschot, dat moet weg. Dus op eigen initiatief heeft een extreme groep, is hun uit gaan moorden. Maar ja, je strijdt tegen de levende God en dat hou je niet vol. En eigenlijk is ook dit verhaal, eigenlijk wat er gebeurt. Isaac die ging in dat land wonen. Hij werd rijk, hij werd gezegend, want hij diende God. En wat gebeurt er dan? Dan zie je, ze gooien zijn put dicht. Nou, ik ben daar geweest in die woestijnen, de Negev-woestijn is dat. En helemaal vroeger was het zo. Als jij iemand zijn put dichtgooit, die van de buren of van iemand ook, dan is dat eigenlijk een directe oorlogsverklaring. Omdat die put is eigenlijk de directe bron van leven. Daar kun je niet zonder. In India zie je ook, dat zijn eigenlijk allemaal kleine bronnetjes, welletjes die ze gegraven hebben. En dan zitten dan rijstveldjes omheen en gerstenveldjes en dat is mooi groen. En dan daarbuiten is het gewoon weer dor, helemaal als je in de hoger gelegen gebieden komt. Dus die bronnetjes zijn gewoon voor de overleving. En wat zie je hier eigenlijk? De Filistijnen die werden jaloers. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. En weet je, veel van onze putten, die worden ook dichtgegooid met aarde. Misschien heb je ergens wel een keer, heb je die put gegraven, heb je Jezus ontmoet, heb je God ontmoet. Maar toch zijn die putten weer met aarde volgegooid. Want er is een wereld geweest en waar je toch weer teruggevallen bent en dat heeft je put weer vol met aarde gegooid. Maar dat is niet erg, je kan opnieuw graven. Dat deed ook Isaac hier. Hij heeft tot 3 maal toe een put gegraven. En het fantastische beeld daarvan is ook weer, de eerste put die groef heette Ezek. En ook Ezek betekent strijd en twist. Dus het gaat niet zomaar. En helemaal als je die woestijn kende, daar geweest bent, je water graven, water vinden, dat is zeker geen makkelijke job. En er moet gewoon hard gewerkt worden. En dan die tweede put die hij graaft, heet Sitna. En Sitna betekent haat. Dus het kostte strijd en haat, want hij werd steeds weer verdreven. Hij had dan weer een put gegraven met helder water, zoals het heel mooi in de Bijbel staat. En dan kwamen daar herders en die eisten weer die put op. Totdat hij die derde put groef. En die put heet Rehoboth. En Rehoboth betekent ruimte en vrijheid. En die drie putten staan eigenlijk ook voor die 3 dagen. Weet je nog, het is een prachtig beeld. Jezus die stond op de 3e dag. Toen kwam er ruimte. Toen was er glorie. En die put kan niet weer dichtgegooid worden. Dus dat is Rehoboth. En ook Isaac, die kwam bij zijn 3e put. En weet je, die Filistijnen, ga ik even terug naar de Filistijnen. Al die verhalen die in het Oude Testament zijn. Volgens mij heeft Kores daar, ik heb het zelf niet gehoord, maar zei ik van het Oude Testament is een plaatjesboek. Ik meen dat hij zoiets zei, hè? En het Nieuwe Testament geeft de uitleg daarvan. Dus dit verhaal dat in de Bijbel staat van Isaac over die woestijn, over het graven van put, heeft ook een geestelijk beeld. En als je daarbij nadenkt dat het geestelijk beeld van het land van de Filistijnen, dat ons vlees is, onze oude natuur, ons oude karakter, die ons altijd achtervolgt, die er altijd is, die je pas zal loslaten als je hier niet meer zal zijn. Maar hij is er gewoon. Heb je mee te dealen, moet je mee strijden, mee vechten. En discipline, al die dingen. Nou, we kennen waarschijnlijk dat allemaal wel. Of ben ik toch weer de enige? Nee, hè? Dus een ieder voert een strijd met zijn eigen vlees, met zijn eigen karakter. En dat moet gewoon. En toch, daardoorheen moeten we, daartussendoor moeten we naar putten graven, moeten we bronnen aanboren. Moeten we de bron van levend water weer blijven zoeken. Een schitterend voorbeeld ook, is daarvan ook Samson. Samson had een sterke roeping op zijn leven. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest, was vol van de Heilige Geest, had bovennatuurlijke kracht. En hij vermoorde vele Filistijnen. Hij met duizenden sloeg hij ze dood. En dat was het beeld ook van ja, die geestelijke wereld, vechten tegen de geestelijke wereld. Maar die Filistijnen waren niet gek en die stuurden Delilah op hem af. En Delilah, geloof ik, was zeker geen lelijke vrouw. Ik geloof dat het een mooie vrouw geweest is. En Samson was daar gevoelig voor. Want hij wou maar één ding en dat was terug naar Delilah. Bij Delilah zijn, bij haar zijn. De nacht doorbrengen, feest vieren. En de Filistijnen hadden in Delilah een prachtig middel om hem uiteindelijk op de knieën te krijgen. We kennen het verhaal. En weet je, hij koos ervoor om de strijd, zeg maar, om de strijd bij al neer te leggen wat het vleeselijk aangaat. Hij ging gewoon naar die Filistijnen en was bij Delilah. En was uiteindelijk werd zijn zalving, werd de kracht van hem afgenomen, want toen hij in slaap gevallen was, hij knipte Delilah zijn haar af, waardoor hij alle kracht verloren was. Zijn ogen werden uitgestoken, dus hij werd geestelijk blind. Hij zag niks meer. En weet je, ik ben ervan overtuigd dat er ook Delilah's in ons leven zijn. En als ik dan terugkom op dat onderwerp, stel nou dat er nooit meer een morgen zou zijn. En we hebben een Delilah in ons leven. Zouden we daarmee afrekenen? Zouden we die deur uitschoppen en zouden we het in orde gaan maken? En zouden we zeggen van nee, ik moet terug naar die bron. Ik moet terug naar mijn land. Ik moet terug waar ik gevuld kan worden. Dan gaan we even naar Johannes 4, vers 37 tot 39. En op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. En de geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken, zegt Jezus hier. En als hij dat zegt, bij mij komen, dat betekent dat hij de bron is van dat water. En we hebben net gezien hoe je bronnen kan graven, hoe je bronnen moet graven. En een natuurlijke een bron graven. In India is op het land wat we gekocht hebben, is een bron geboord. En de bewoners, de mensen die zeggen van ja, wil je echt water hebben hier, dan moet je minimaal 100 meter diep. En dan moet je nog maar afwachten. Nog geen 100 meter verderop was ook een bron geboord en was er op 130 meter geen water. En op dit land waar we gekocht hebben, daar was ook een oude bron aanwezig. En die was dichtgegooid. Het zat vol met puin en stof. En was helemaal droog. En eigenlijk nog op een paar meter afstand van die oude bron hebben ze geboord. Ze zijn gaan bidden en vasten met elkaar. En een paar meter vanaf die oude bron hebben ze geboord. En op 30 meter hadden ze water. En toen zijn ze door gaan boren. En toen kwamen ze op 80 meter, was de druk zo hoog dat ze moesten stoppen. Want het water spoot letterlijk over die boormachine heen, over die auto heen. En er zat zoveel druk achter die ader. En de Bijbel noemt ook deze dingen een levensader. Het spoot gewoon echt de grond uit met grote druk. Dus ze hadden een fantastische bron aangeboord. En Jezus zegt van hem hier, ik ben die bron. Ik ben die bron van levend water. Je moet drinken bij mij. En dan zullen rivieren van levend water uit je hart stromen. Maar weet je, die rivier, die kan opdrogen als wij ons tussen de Filistijnen begeven, om het zomaar te zeggen. En we laten door de dingen van de wereld onze bronnen dichtgooien. We laten daar modder in vegen. Weet je, dan vallen we helemaal terug op onszelf. En ik heb een paar dingen daarin opgeschreven. Als we nog nooit gedronken hebben. Als we wel gedronken hebben, maar dit niet meer doen. En als we wel drinken van het leven water dan. Dus ik heb drie dingetjes, een paar puntjes. Als we nooit gedronken hebben van die levende bron van het leven water, is onze ziel droog en dor en is er een grote behoefte naar water. Dat betekent eigenlijk dat ons binnenste een woestijn is. En aan de buitenkant kan alles leuk en aardig lijken. Maar toch kun je in je hart kan het voelen of daar een woestijn is. Het is droog en dor, het is stoffig. Dan overleven in een woestijn waar we uiteindelijk zullen sterven. En zullen we nooit de bron van leven leren kennen? Zullen we nooit weten wie Jezus geweest is? Als we nog nooit gedronken hebben. Als we wel gedronken hebben, maar dat niet meer doen. Dan verandert onze ziel opnieuw in een woestijn. Het wordt opnieuw droog en dor. Dat kan. Je kan gelovig zijn. Je kan het allemaal in je hoofd hebben. Maar in je hart kan het weer droog worden. En als het droog en dor wordt, hoe kan dan ooit een rivier van levend water uit je binnen stromen? Is onmogelijk. Als je wel gedronken hebt, maar dat niet meer gedaan hebt of niet meer doet of te weinig doet, vallen we terug op ons menselijk kunnen, welk zeer beperkt is. En dan ga je weer reageren vanuit je menselijk denken, vanuit je menselijke begrenzingen. Dan is niet alles meer mogelijk, terwijl bij God dat wel het geval is. God zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar als je het weer uit je menselijke inzichten moet doen, dan is niet alles mogelijk. Dan zeg je van, hey, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou, en wat gebeurt er allemaal, en wat moet je nou doen? Die kinderen zien er wel goed uit, wat doe je daar nou eigenlijk? En het is een druppel op de gloeiende plaat, weet je, al dat soort dingen. Dan heb je er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Dan strijdt onze vlees, onze oude natuur eigenlijk tegen die geestelijke dingen, als we niet dat water inside hebben. Als we wel gedronken hebben, maar dat niet meer doen, dan drinken we uit de bronnen van de wereld. Maar je moet ergens je drinken halen. Dan drinken we uit de bronnen van de wereld en zullen de levende bronnen gevuld worden met aarde. Als we wel gedronken hebben, maar dat niet meer doen, dan reageren we vleeselijk in plaats van geestelijk. En dan reageer je gewoon echt vanuit je menselijk verstand, vanuit je menselijke begrenzingen. En niet meer vanuit Gods verstand. En dan hebben we geen weerstand tegen de vijand. En we geloven zijn leugens. Galaten 5 spreekt over de vruchten van het vlees en de vruchten van de geest. En die ga ik nou niet voorlezen. Die moet je voor jezelf maar eens noteren. De ene spreekt de eerste tekst. Het is vanaf 17 tot 19. Het spreekt van de vruchten van het vlees. Dat betekent als je reageert vanuit de woestijn. En die andere is als je reageert vanuit Gods geest. Als je gevuld bent met water. Moet je voor jezelf maar eens lezen. Heel interessant. En als je durft, dat je ook zelf in die spiegel kijkt. Van hé, uit welke bron leef ik? Uit welke bron drink ik vandaag? Waaruit word ik gevuld? Drink ik elke dag bij die bron van Jezus? Als we wel drinken van het levend water, dan verandert onze ziel in een zee van bloemen. Is alles mogelijk? Ben je opgewassen tegen de vijand van de wereld? Dan zul je Rehoboth ervaren, oftewel ruimte. Dan staan we klaar als er geen morgen meer zou zijn. Dan zijn we er klaar voor. Weet je, als je vol bent van Jezus, dan is het niet erg wat er morgen komt. Dan maakt het niet uit. Dan ben je klaar voor als hij komt, dan mag hij komen. Het is ook zo'n prachtig verhaal, dat gaat over je lamp gevuld met olie. Zo kun je, dat is heel veel, zegt de Bijbel daar eigenlijk over. Maar weet je, ik denk er ook bij mijzelf over na. Natuurlijk ook omdat ik geconfronteerd word als ik in India ben. En want wij zijn in Orissa geweest, het is ook niet ongevaarlijk daar. Ze zijn daar, dus je hebt gewoon extremisten die gewoon zonder iets je leven nemen. Dus ik besefte, je gaat toch met enige mate van spanning ga je erin. Dan denk je, ja, wat gebeurt er? Maar er was ook een vuur in mij. Ik denk van, nee, het maakt niet uit. Mijn God is daar. Natuurlijk flitst die dingen door jou. Dus ik heb mijn thuis, ik heb mijn gezin, ik heb alles waar ik gewoon natuurlijk gek mee ben. Maar ergens weet je ook van, ja, als het wel gebeurt, als er geen morgen meer zal zijn, wat gebeurt er dan? En weet je, dat is zo apart als je daarop gefocust bent. En je drinkt uit de bron, je doet dat samen met hem. Dan ben je vol en dan komt daar een bepaalde plek. Die vult zich met rust en met blijdschap. En je ervaart ook. En gelukkig, we zijn hier weer. En ik geloof dat we nog vele keren gaan. En dat we nog veel meer op zijn kop gaan zetten daar en over de hele wereld. Ben ik van overtuigd. Dus het is nog niet de tijd. Maar het kan, hè, jongens. Zijn we er klaar voor? Want misschien is er geen morgen. Drink nu, dan is alles mogelijk en kom je los van de Filistijnen. En dat is ook iets belangrijk, dat wij loskomen van de Filistijnen. Soms noemen we al die dingen die er hier in ons leven zijn, noemen we zegen. We hebben zoveel. En dat is ook een zegen. We hebben prachtige dingen, prachtige huizen, auto's, alles is er. En het is een zegen. Maar we zijn wel met die spullen in het land van de Filistijnen. En drinken we dus ook uit die bronnen. Het is belangrijk om je dat te realiseren. Uit welke bron zie je het? Door welke bril kijk je daarna? Als je nu drinkt, dan kun je Gods wil doen. Als je nu drinkt, dan wordt je hart opnieuw gevuld met vuur en met liefde. En ik vind het prachtig dat bijvoorbeeld een Marco Borsato, die eigenlijk geen christen is, maar dit in een Gelderdoom voor 40.000, misschien wel 50.000 mensen, ik weet niet hoeveel er zitten, die proclameert dit. Dan zal je hart zich weer vullen met vuur. En ik vind dat schitterend. Dat ook toch God eigenlijk zijn stem wel laat horen aan zoveel mensen. Als je nu drinkt, dan kan het levend water uit je binnenste stromen. En weet je, dan is de vraag hoe. Hoe drink je? Hoe moet je dat dan doen? Het enige eenvoudige is aanbid Jezus en drink van hem. Meer is het niet. Wees bij hem, wees eerlijk met hem. Ga naar hem toe, bespreek het met hem. Hou je eigen spiegel voor. Als je uit hem drinkt, dan hij zegt als je het mij vraagt. Ik ben de bron van levend water. Kom en drink. En ik weet, er zijn heel veel jama's. Ja maar, ik moet nog dit en ik heb nog zus en ik heb nog dat. En ik ben er niet klaar voor, ik heb misschien die cursus nog niet gedaan. Nee, hij is daar gewoon. Hij is de bron van levend water. En je hoeft niet te graven, je kan zo naar hem toe en hij geeft je dat drinken. Dus aanbid Jezus. Moet dat in de kerk? Nee, echt niet. Dat moet overal waar je bent. Op elke plek. Ik vind de auto soms een prachtige plek. Waar je alleen bent, waar je zelf bent. En dan kun je muziek lekker hard aandoen. En dan lopen soms de tranen over je wangen. En dan zeg je, jeetje. En dan voel je, dan is die interactie daar met hem. Dan voel je gewoon dat je hart zich vult. En van daaruit kun je weer heel veel aan. En dan doe je soms je autodeur weer open. En dan komt er weer van alles op jou. En dan denk je, lijkt het of je het weer kwijt bent. Maar ja, dat is dan het land van de Filistijnen. Ja. Weet je, Jesaja 58, vers 6 tot 14. Die zegt eigenlijk, en er staan heel veel mooie dingen ook in Jesaja 58. Over dat je de armen, de weduwe en de wezen moet helpen. Die heb ik hier even buiten gelaten. Maar de belofte is, als jij drinkt, als jij die anderen helpt, als jij je uitstrekt naar deze wereld, dan zal de Heer je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Jesaja 58, is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen, zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breek je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept, als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken en dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. De Bijbel staat vol met deze dingen. En bij mij, de laatste tijd gaat het alleen maar over bronnen en water. Zelfs zo erg dat mijn waterrekening 3 keer hoger is als normaal. Dat is weer minder leuk. Maar het gebeurt wel. Weet je mensen, natuurlijk is het water ook hier vandaag. En ik wil je gewoon uitnodigen om gewoon zelf in die spiegel te kijken, ook vandaag. Waar sta ik als er nooit meer een morgen zal zijn? He, ons vlees zegt iemand, dat is onzin. Het is wel een morgen, gaat gewoon door. Ik kan nog allemaal dit en ik kan nog wel dat. Ik kan nog wel een beetje blijven rommelen met Delilah. Want morgen kan dat ook nog wel. Maar stel nou wel. Stel dat er geen morgen meer zou zijn. En eigenlijk moeten we ons niet eens bezighouden met die vraag. Moet dat gewoon leven in ons? Het kan morgen, het kan over een uur, kan het gewoon gebeurd zijn. Maar waar ben ik dan? Waar sta ik dan? En ik besef dat er ook twee niveaus zijn van het drinken van levend water. En het eerste is wat ik noemde, als je nooit van dit levend water gedronken bent, hebt. Dat betekent dat het droog is in je ziel. Natuurlijk drink je misschien genoeg, alhoewel, en zelfs in het natuurlijke wordt gezegd, je moet 1,5 tot 2 liter water per dag drinken. Nou, ik red er niet, ik kom er niet aan. Maar het is wel goed voor mij, het zou goed voor mij zijn. En maar mijn vlees, die zegt van, nee, al dat water. En moet je al door pissen en zo. Huh? Dat is niks. Dus je doet dat niet. Ik drink natuurlijk te weinig. En dat doen de meeste mensen, dat blijkt. Maar geestelijk doen we dat ook zeker. Maar ik weet ook, als je nog nooit van dat levende water gedronken hebt, dat betekent eigenlijk dat je Jezus niet kent. Dat betekent dat het droog en dor is in je leven. En Jezus zegt in Johannes 4 tegen de vrouw bij de put, ik kan je drinken geven, water laten drinken, waarvan je nooit meer dorst zou krijgen. En dat niveau van water drinken spreekt over je redding, over je eeuwig behoud, over waar je naartoe gaat als je hier je ogen sluit. Want het is niet afgelopen, hè, als we onze ogen dicht doen hier. Dan verlaten we ons lichaam, maar waar blijven we dan? En jeetje, mensen kiezen niet voor om voor eeuwig in die dorre woestijn te blijven. Maar kies ervoor om naar het paradijs te gaan, waar de bloemetjes bloeien, waar het gewoon schitterend is. En dat je voor eeuwig met God samen bent. En vandaar wil ik ook die oproep plaatsen vandaag. Eigenlijk tweeledig. En wil ik je gewoon ook vragen om op dit moment even in je hart te kijken. En misschien kun je gewoon even je ogen sluiten voor jezelf. En ik wil je gewoon echt vragen. Heb jij ooit dit levend water? Ken je dat in je leven? Ken je dat in je hart? Weet je, heb je erover gehoord misschien en heb je nog nooit echt die keuze gemaakt om te drinken, om van het eerste water te drinken? En heb je nog nooit echt die redding van Jezus ontvangen? Weet je niet wat dat water is? Snap je niet waar ik het hier over heb? Over de bron van levend water. Over eeuwig gered zijn. Dat betekent als je dat water drinkt, dat je voor eeuwig bij hem zult zijn. Eeuwig. Voor eeuwig met hem zult leven. En het is belangrijk dat je van dat water drinkt. En als je dat vandaag nog niet gedaan hebt, verlaat dan niet het gebouw zonder dat te doen. En dan is er nog het tweede niveau van water. Je hebt ooit van dat water gedronken. Je weet wat het is, je weet wat ik hier zeg. Maar er is een Delilah in je leven. De Filistijnen zijn in je leven, je waterputten zijn dichtgegooid. Je bronnen zitten vol modder. En je reageert uit je verstandelijk. Je reageert vanuit je natuurlijke mens. Als dat bij je zo is, ga dan ook vandaag niet naar huis zonder daar een nieuwe keuze in gemaakt te hebben. Zonder te drinken uit die levende bron. En misschien kost het je wat. Als je in een natuurlijke woestijn bent, dan is er ogenschijnlijk is er niets. Het is droog en dor, stoffig, heet. En is het een slechte plaats. Maar toch is er provisie in de woestijn. Want onder elke woestijn is aangetoond is water. En ook onder de woestijn in je ziel, daar is water. Alleen jij moet hem aanboren. Halleluja.